Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Was het niet Joop? Die zei, de fiets en verder niets. Nou, wij gaan verder het leven op, maar vooral ook naast de fiets. Dit is de Live Slow, Ride Fast podcast. When love ain't winning, the mood starts swinging. The devil's grinning, he keeps on singing. Hearts get heavy and time's an enemy. Hij was professional van 1896 tot 1900. Hij blonk uit in het steren en wedstrijden over lange afstanden. De meeste naamsbekendheid verwierf hij in 1896 door een wedstrijd tegen een trein te rijden. De Limburger beweerde dat hij sneller was over het traject Maastricht-Roermond dan een stoomlocomotief. En dat bleek. Met 48 per uur kwam hij minuten eerder aan op station Roermond, terwijl hij op een baanfiets reed die eigenlijk ongeschikt was voor de openbare weg. Mathieu Cordang. Het Limburgse fenomeen met de prachtige snor reeg in zijn actieve wielerjaren records aan een. Onverslaanbaar was de voormalig matroos, vooral wanneer wedstrijden langer dan een dag of 1000 kilometer waren. In zijn eigen provincie, beter bekend als Mathieu Recorddrang. Maar Cordang zou de rest van zijn leven de tegenslag van die ene dag in 1897 met zich meedragen. De dag dat hij kon winnen, bijna won, maar verloor. Hem ontging de winst in Parijs-Roubaix toen hij bij het opkomen van de wielerbaan van Roubaix ten val kwam. De latere toerwinnaar Maurice Garin, die samen met hem op kop lag, twijfelde geen seconde en draaide het gas open en begon aan zijn laatste 6 rondjes op het velodroom. Wat volgde was een inhaalrace van epische proporties, een zinderende spanning die eindigde in een fietslengte achterstand voor Cordang op de meet. Garin won, Cordang won niet. Garin was uitgeput, Cordang werd toegejuicht door het publiek. Hij rookte, zoals zo vaak, een dikke Geiger-sigaar op het middenterrein. Nooit meer winst in Roubaix, maar wel de mooiste bijnaam voor een wielrenner ooit. Monsieur Tobacco. Mijn naam is Steven Bolt. Tegenover mij zit hij, Laurens ten Dam.
Wat is een Geiger-sigaar?
Nou, dat is grappig dat je het vraagt. Dat vroeg je namelijk 5 minuten geleden ook al. Toen heb ik het even gegoogeld. Ik weet het nog niet. Het is of een merk sigaar. Maar ik denk dat het een vorm sigaar is.
Okay.
Dus sigaren.
Mensen,
alle drie de mensen die deze podcast luisteren en sigaren roken, die mogen in de DM sluiten en vertellen wat het is. Ik zou zeggen dat het een vorm sigaar is. Zoals je ook een.
Nee, maar dat was heel specifiek wat je net zei. Je rookte een Geiger sigaar. Ik denk,
ja.
Het moet wel iets speciaals zijn.
Ja, nee, dat was gewoon wat er stond in het artikel waar ik had op gelezen. Toen dacht ik, dat moet wel heel bijzonder zijn.
Ja, maar waarschijnlijk, vroeger wisten mensen het
Ja. Wat heb je nou? Je hebt verschillende, je hebt ook zo'n een Cordoba en een... je hebt wel verschillende soorten. Ik denk dat het een type is en niet zozeer een...
Dat zoals wij zeggen, ja, hij rijdt op 35ers.
Ja.
Weet je wel, dat wij dan misschien...
Nou, en we hebben al 35 is gereden, ja, 38 is zelfs. Hey, voordat wij het daarover gaan hebben, want gisteren is er ook door onszelf gereden. Laten we dat vooral de overhand laten hebben oproepen. Nee, gaan we niet doen, de mensen niet uitschakelen. Waar zijn we?
Ja, we zitten op kamer 13. Ja. Van Pension Hogeland.
Deed toch even pijn.
Ja, toch?
Toen dacht ik, dit is het eerste sneertje. Dit is het eerste sneertje van de journey zelf.
De familiekamer. 4 bedden. We zitten hier op te nemen aan het tafeltje. Met uitzicht op besneeuwde bergen. Echt fantastisch uitzicht.
Wapperende Oostenrijkse vlaggen. Nederlandse vlag. Pension Hogeland. Ergens in Carinthië, om precies te zijn.
Veldum am Woerden.
Hij zit wel voor elkaar hier.
Hij is wel voor elkaar. Kijk, het is best wel nog 8:15 vanochtend. Ja. Gisteravond.
Het was te gezellig. Mogen luisteren zo gaan
we hebben we gewoon niet opgenomen. Nee, doen we morgen wel.
We waren gewoon helemaal koers high.
Ja, we waren koers high. Bakjes
erin.
Nicky die was meteen naar Noord-Holland vertrokken. Want als Nicky er nog was geweest, hadden we graag opgenomen. Kijk, de heer des huizes die komt hier, hij komt hier de espressetjes binnenbrengen.
Op zijn sokken. Johnny, kom er gewoon bij zitten, joh. Wat zeg je? Hij komt uit de rocket.
Ja, we hebben nog niet echt ontbeten, een klein broodje. Want de heer des huizes, die brengt de kinderen naar school. En dan gaat hij langs de bakken en haalt hij broodjes voor alle gasten.
Hij komt er gewoon bij zitten, met zijn kinderen naar school gebracht. We waren net over je aan het praten.
Trouwens over naar school brengen gesproken.
Ja.
Voor naar school brengend Nederland. Die zullen ook wel deze podcast luisteren. 7:40 begint het hier In Oostenrijk, de basisschool. Dat vond ik nog wel...
Best wel vroeg.
Het zou onze ochtenden wel veranderen bij de familie ten Dam.
Ja, het is, en daarmee ook de avonden, want dan moet je dus eerder naar bed. Als je zo vroeg al...
Dat doen ze dus niet.
Nee. Nee. Hey, Johnny, ik weet uit betrouwbare bron, want toen ik gisteren naar boven liep, toen zei hij... Hey Herda, ik ga nog even met Hazi de kroeg hier. En toen zei ze... Ja, tuurlijk. Ga lekker. En toen keek jij me aan en zei... Dat heb ik toch een moord bij. Dat was gemeend. Dat was mooi. Hoe is het, jongen? Hoe zit je erbij?
Ja, ik ben best wel moe.
Ja, maar het is voor jou natuurlijk ook een... Je had een huis vol gisteren. Ja, hoe ben je gekeken?
Vanaf woensdag natuurlijk al.
Het was natuurlijk ook een beetje stress naar morgen toe. Tenminste, stress. Het was wel eventjes... Je moest er wel weer even staan. En je stond er. We gaan het zo meteen over hebben. Maar het is op zich niet gek dat je nu een beetje moe bent.
Maar hoort er allemaal bij.
Hey. Lau.
Ja.
Vertel eens even over gisteren.
Ja. Gisteren...
Waarom zijn we hier?
Waarom zijn we hier nou? Kijk, Johnny, die vriend van de show, vriend van het huis.
Weet je nog die aflevering met Johnny? Ja, die was... Voor de mensen die die aflevering nog niet geluisterd hebben. Overigens de enige aflevering die mijn vrouw ooit geluisterd heeft. Ik wil het toch even zeggen. Ik zeg... Tegen haar, ja, we gaan naar Johnny Hoogland. Oh, die aflevering heb ik wel eens geluisterd. Ik zeg, heb je aflevering geluisterd? Ja, die toen. Ja, dat ging heel, vond ik heel leuk, want dat ging ook al heel veel over zijn vrouw.
Oh ja?
Ja. Okay, dus die aflevering nog even terugluisteren voor de historische context.
Maar Johnny die organiseert, of ja, Johnny woont dus hier al sinds dat hij gestopt is met profielrennen, zeg maar. Die organiseert een UCI Wereldbeker Gravel. Ja. Ik was hier nog nooit geweest. En Jasper en Ivar en ook Nicky, die zijn hier al meerdere malen geweest allemaal. Ja.
Pensioen.
Reinier Honig is helemaal kind aan huis hier. Dus dit was natuurlijk de perfecte gelegenheid om eindelijk een keer bij Johnny langs te gaan, zeg maar. Dus dat hebben we gedaan. En gisteren hebben we een wedstrijd gereden hier, die UCI Wereldbeker.
Hoe ging het?
Hard. Ja. Het ging hard. Een beetje, Johnny was wel de aanleiding dat het hard ging, vond ik. Want die reed de hele tijd voor. Hoe ging het voor de rest? Ik denk dat de Dutch Mafia zich nog wel even achter de oren moet krappen.
Ja,
van hoe en wat. Want het was niet veel.
Nee. Het is lekker als je dan zo'n grote bek hebt. Een grote bek is goed, hè? Laat het duidelijk zijn. Maar dan moet je ook...
Precies, het moet wel gestaafd worden met prestaties en zo. Maar ik denk dat al die Oostenrijkse mannetjes gisteren dachten... Nou, is dit het nou? Want veel Dutch Mafia was er niet.
Nou, dus, nee. Dat is ze wel bang aan maken. Ja.
Hey, maar direct uit de start? Of was het bij het eerste klimmetje?
Het was heel nerveus. Ik denk dat Laurens dat wel kan beamen. Het was echt heel... Ik had dat niet verwacht dat het zo nerveus zou zijn. Maar er zat natuurlijk één klim in. 6 minuten. Maar steile klim. En smal. Dus,
bijna loopklim.
Ja, daar hebben we best wel gelopen. Ja.
Ja, het was een beetje zoals de Koppenberg. Als er eentje afstapt, dan kan er niemand meer langs. Dus ik moest de eerste 2 keer die klim omhoog rennen.
Ja.
Ja, dan lig je dus achter achtervolging.
Daar hebben we toch wel beelden van nodig, hoor.
Ja, dat nou, er stonden denk ik wel mensen.
Ja?
Maar ja, dus eerste ronde klim omhoog rennen, kwam ik terug.
Heb
dus,
je tijd bekeken op die klim?
Ja, een minuutje langzamer of zo. Dan.
En de tweede, reed je wel weer dicht.
Tweede ronde, of toen ik terugkwam, reed Johnny er al voor. De tweede ronde weer omhoog rennen, moest ik weer terugkomen. En toen tijdens het terugkomen, toen zag ik Johnny opeens staan. Toch, John?
Was het je plan? Voor de
we wisten natuurlijk, het is een lastige koers. Maar ook heel veel momenten waar het compleet stil kan vallen. Waar het dus best tactisch kan zijn. En daar hoopte ik eigenlijk een beetje op. Achteraf was het dom. Of dom. Had het anders kunnen. Maar ik dacht, als we weg zijn, dan en er komt dat van achter. Dat is bij gravel. Het kan best wel... Als je eenmaal weg bent en je hebt even een...
Lijkt een beetje op Roubaix, wat dat betreft.
Goed linkje.
Ja.
Maar wij waren met z'n tweeën en dat was natuurlijk compleet zinloos. Maar,
heb je genoten?
Ja, op dat
tot het moment van de...
Ik dacht, als ik die tweede keer de Taberheuvel, zo heet die klim, overkom... Ja. Dan zijn we weer maar met een man of 20, wat ook klopte. Ik denk dat we maar met 20 erover kwamen de tweede keer. En toen sloot er een fontaine, waar we met een 25 denk. En op een vlak stuk, maar na 80 kilometer al, schoot overal de kramp erin. Die dag, tering. En,
ik zag hem, want hij was herkenbaar, hè, onze Johnny. Ik zag het al van ver. Er kwam één rennetje teruggewapperd, wat wij zaten zeggen. Ja. Met een witte broek en een hele witte broek en een donker shirt.
Die
een beetje zo rechtop stond op zijn fiets, die niet meer kon trappen van de kramp. En ik zag dus al van een kilometer afstand naar Johnny.
Ja. Ik heb ook even nog heel kort gedacht, ik dacht, wat zal ik nu doen? Ik dacht, zal ik mijn wiel eruit halen? Net alsof dat ik lek heb. Ik dacht, 80 kilometer zit er nog geen kramp aan. Ik heb echt daar...
We worden ouder.
Ik heb een minuut aan gaan staan. Ik heb een minuut lang gedacht, wat ga ik nu doen? Wat ga ik van excuus bedenken? Ja, ik ga helemaal niks bedenken.
Ik ga mijn wiel eruit halen.
Het is hoe het is.
Maar ik zag het al. Maar dat is wel een eerste reactie. Want ik reed langs en ik keek zo. Ik zei, die twee banden zijn nog, die zijn in ieder geval nog aan. Ja, dat had ik wel even gezien in die seconde dat we langs reden. Zeg maar.
Dus toen kwam jij langs en toen kwam Ivo langs. En toen, wat normaal is, je kramp krijgt, dan krijg je het steeds weer. Ja. Maar ik heb daar gestaan, een minuutje denk, misschien iets langer. Toen was het ook echt weg. Toen is het niet meer teruggekomen. Toen kwam ik bij Nicky in de groep. En ik vond dat we de hele tijd nog best wel doorreden. Ja, maar jij bent gewoon nog teruggereden. Vond
het
knap.
Dat is het probleem van de Dutch Mafia. We hebben dus de hele winter gedacht dat we goed bezig waren. Maar die Oostenrijks waren toch iets beter bezig. Nee.
Maar ik heb
uiteindelijk Jasper een zesde en ik dertigste of zo.
Ja, wel geplaatst.
Ja, daar waren we al eigenlijk.
Ja, okay.
Maar er zijn wel twee Nederlanders.
Ja?
Want er is 25% van het elitevak kwalificeerd werd voor dat elite WK. Er zijn wel twee Nederlanders. Een jongen van 19,
ja.
Michiel van Vliet.
Ja.
En
ja.
Een jongen van 23, Luc. Die reed vorig jaar voor Luc Ablok. Die reed vorig jaar voor Ablok. Die wel, zeg maar, geen Dutch Mafia zijn.
En
maar
die Michiel, die kwam, die hebben we nog gesproken daarna, 19,
ja.
Weet je wel. En gewoon een huidje van een 12
jaar. Hij heeft van Maytag, een Conti ploeg in Nederland.
Jongen uit Dordrecht. Maar die kwam dus naast jou rijden?
Ja, ik ging op kop rijden voor Jasper. Ik denk, ja, er was drie man weg. Ik zeg, Jasper, ben je nog goed? Ik ben toch naar de klote, ik probeer het dicht te rijden. Beetje kansloze missie, maar
lief
ja,
van
een beetje mijn
dus rijden voor Jasper.
Goede wil,
Dutch Mafia.
Dus maar toen kwam die gozer mee rijden en ik had al, ik had door dat hij Nederlands of hetzelfde was, een Belg die voor mee te krijgen, had ik hem maar mee laten rijden. Dus hij kwam mee rijden, die Michiel. Ik zeg, gozer, ga in het wiel zitten, rij bij de eerste 20, dan mag je naar het WK. Want die regels zijn nog een beetje onduidelijk. Ja, maar. Ik wil me in de Dutch Mafia rijden, zegt
hij. Dat is toch gaaf, jongen.
Ik zeg, als jij bij de eerste 20 rijdt, dan ga je mee naar het WK, dan ben je sowieso part of the Mafia. Zeg.
Maar ik spraken hem hier, terwijl we Robert aan het kijken waren. En hij praat niet heel Dutch Mafia-erig.
Nee.
Het is
een beetje de advocaat van de maffia.
Precies, het moet dan de consigliere worden. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook alweer ingewikkeld om een jongetje van 19 de consigliere te laten. Maar aan de andere kant, ik denk dat hij jullie heel veel te adviseren heeft. Dus het is een potentiële consigliere.
Ik vond wel...
Straf, hè?
Hij was met de trein hier naartoe gekomen, Johnny. Ja, en dan had hij een of andere
boomhut
geboekt. Een goedkope boomhut, een joert.
Met zijn maten.
Ja, en daar mooi sliep je dan in.
Dus, goed, je mooie gasten.
Ja, nou, op zich, als je 19 bent, ben je al ondernemend.
Ja, toch? Klasse. Hey, Johnny, complimenten over het parcours.
Ja.
Het was prachtig. Ik heb echt regelmatig om me heen kunnen kijken. Het was relatief vlak, had ik niet verwacht. Maar het was wel echt gravel. In de zin van door velden heen, jeep tracks, grote brede unbound paden, een kloterig klimmetje ertussen, twee eigenlijk, drie klimmen, prachtig. Met die witte toppen hier zo, jongen, die blauwe lucht, was keizerlutte.
Ik had natuurlijk wel een beetje angst, want ja, ik heb de route gemaakt. Ik was natuurlijk wel een beetje nerveus wat iedereen ervan zou vinden.
Ja?
Want als ik rijd natuurlijk heel vaak op dit... op dit rondje. Je kan veel lastiger rondjes maken. Ja. Het is een risico natuurlijk in april. Dat nu gelooft niemand dat. Maar nee. Drie jaar
met
terug.
Weer bedoel je?
Drie jaar terug. Lag er bij Parijs er best sneeuw hier. Bij ons in de tuin.
Ja.
Dus je kan alles hebben. En natuurlijk als je zo'n weer hebt. Het was gisteren 35 graden. Dan de mensen die dat niet kennen. Overal mensen waren foto's aan het maken. Die 30 graden of 25 graden. Het was gisteren. En om je heen zie je witte toppen. Het is natuurlijk een plaatje.
Ja,
1200 dus. Deelnemers, eerste editie. Ja, succes natuurlijk. Als je dan zo'n eerste editie hebt, weet je. Nu heb je de foto's. De volgend jaar zit je binnen een dag vol, bij wijze
van. Hey, en velden, die had ik ook even niet aanzien komen.
Het Monaco.
Wat is dat voor moderne Oostenrijks Montana.
Nou, ik wilde wel, want ik wil al een uurtje in het stadspark, zeg maar, aan de Woertersee voordat Steven en Frank binnenkwamen. Nou,
wij wat langs zien komen.
Het grapje lag naast me. Wij hebben onze ogen uitgekeken. Zo. Er zit ook een casino, gewoon. Het is echt het Monaco van Oostenrijk, noemde Johnny het.
Hij zei tegen mij, ik ga hier niet voor niks zitten, Steven. Ga je niet voor niks zitten.
Nee, maar daar kwam op een gegeven moment een... Ik weet niet of het een moeder of een nanny was. Met een Louis Vuitton broek aan. Ja. En die had een kinderwagen met gouden velgen. Dan kijk je toch even naar.
Je moet daar... Tuurlijk, waar je keek onze ogen in het begin ook al uit. Maar op een duur vind je ook een beetje weg. Het is zo... We hebben hier heel veel vrienden gewoon van de vriendinnen van onze kinderen.
Van school misschien, ja.
Allemaal net zoals jou en ik.
Maar Johnny is gewoon een beetje de Bauke Mollema van Velden. Ja, precies. Weet je wel, Bauke Mollema die vindt in Monaco ook zijn weg. Kan het een beetje uitzoeken. Steven Kruiswijk, die vindt ook zijn weg. Ja. En die zit dan... Dat is, iedereen die vindt zijn plekje wel.
Je hebt het goed voor elkaar, man.
Ja, het is ook gewoon het is een fantastisch dorp. Het is onze meiden die zitten vanaf juni tot eind augustus zitten in de zee.
Ja.
Die is 25, 26 graden. Dus die zwemmen de hele zomer.
Ja.
Dus voor de kinderen is het ook fantastisch.
Mooi.
Vanaf mei ga je officieel...
We zijn nu eigenlijk open.
Vanaf nu ben je open?
We zijn nu gewoon open.
Top.
Dus als
die kamertjes zijn weer leeg.
Als deze kamer opdoet. Kleine tip, Johnny. Deze kamer... Even laten doorlopen.
Ziet er nog redelijk netjes uit.
We hebben hier, hoe we dan ook weer erin slagen om in 2 dagen dit... Het is gewoon, de muren zijn gewoon een crème geworden. Ja. We hebben geen sigaar gerookt. Smerigheid. Nog even laatste vraag. Eer wie eer toekomt. Wie wint er gisteren?
Sebastian Schönberger.
Ja. Dat het even duidelijk
die
is,
was hè? Vorig jaar nog wel tour, hè? In de Dutch Mafia defense.
Ja. Ja.
Maar we stonden niet op de foto.
Ken je hem? Schönberger?
Ja, het is in Oostenrijk natuurlijk. En hij rijdt voor Veld Febemoy. Kennen de Nederlanders misschien niet zo goed. Maar als samen met Vorarlberg, de twee Oostenrijkse Conti-ploegen. En ja, hij rijdt heel goed. Als je zijn uitslag kijkt van de laatste...
Tour de France nog gereden.
En er werd vorig jaar 10e op het WK bij de profs gewoon. Dus ja, ik kan natuurlijk wel fietsen. Ik had hem getipt ook.
Ja?
Ik had gedacht, die is een van de... En eigenlijk ben ik ook blij dat hij wint. Ik had natuurlijk liever had dat iemand van ons won. Maar dat hij wint betekent wel dat het selectief genoeg was. Snap je? Ja. Dat de sterkste
ging winnen.
Chique winnaar. Ja.
En dat had ik niet... Want natuurlijk, ik heb over dat parcours 100 keer gereden. En dan dacht ik altijd van, het is eigenlijk te makkelijk. Maar als je dan er vol overheen koest, dan is het niet zo heel makkelijk.
Het is niet zo makkelijk.
Draaien, keren. Eigenlijk weinig echte momenten dat je herstelt. Bijvoorbeeld die brede asfaltweg, die 1 kilometer. Vlak voor dat hele steile klimmetje.
Ja.
Ik dacht, die kan er eigenlijk niet in zitten. Ik was zo blij dat iedereen zat gisteren. Ja. Dat je even 2 seconden op adem kon...
Het was heel veel vlak, maar als je dan op... Het was echt een verademing om soms weer even... Ach, lekker, asfalt.
Dat was mooi.
Viel dan ook heel vaak meteen stil. Ah, fijn.
Roubaix,
want de koers was afgelopen. Lau lag al een uurtje te wachten.
Te gluren in het park.
Met ontbloot bovenlichaam naar gouden velgen te kijken. En hier en daar wat opgespoten is. Telefoontje in je hand. We zijn naar Pensioni gegaan en hebben daar lekker Roubaix gekeken.
Ik heb het gezien van echt gefocust gekeken. Dus van 130 voor de finish. Zeg maar.
Met wat voor vragen zet je de tv aan? He, dus wat was vooraf het interessante aan deze koers?
Vooraf het interessante, de vroege vlucht. Hoe ver die gaat raken in Roubaix. Hoe groot die is. Nou ja, we weten allemaal, bijvoorbeeld Challenger is derde geworden uit die vlucht. Van Sommer heeft gewonnen. Heyman was denk ik niet uit de vlucht. Maar niet, of ja, die zat ook nog in de vlucht.
Was Knaaf eigenlijk uit de vlucht?
Weet ik niet meer. Nee, ik denk het niet. Maar in ieder geval, de vlucht heeft echt... significant meer kans van slagen dan in alle andere koersen. Maar ik zet die tv of ik zet die mobiel aan. En gelukkig hebben we een klak af koers app. Ja. Die was al ontploft.
Die doet het goed, hè? Maar dat
is een soort live ticker.
Dat is beter dan live ticker. Want je krijgt alle schimmige details ook.
Maar je kan ook vragen stellen aan de live ticker.
Ja. Ja.
Als je later in... Hè, dat lukt normaal niet. Dan moet je terugscrollen. En nu, ik zet hem eens aan. En ik zie dus dat groepje met Riesebeek, Dillier, Vermeers, Philipsen, Van der Poel. Dus 5 Alpecins.
Ja.
Op kop met misschien 25, 30 mannetjes. Een beetje aanmächtig in het wiel. En ik vraag, hoe kan dit? Weet je, ja. Er is dus geen vloege vlucht. Wat is er gebeurd? Weet je, dus nou ja, blijkbaar heeft Alpecin die koers vanaf de eerste strook zo hard in handen genomen. Ze zijn na een strook met een stukje op de kant hebben ze het uit elkaar gereden. En dat was de koers. Nooit meer terug in koers geweest.
We gaan het zo over het koersloop hebben. Nog één ding even vooraf, of een paar dingen vooraf. Dylan van Baarle niet.
Niet gestart. Nee, dat start wel een.
Matteo Jurgensen. Stelt mij bij de volgende vraag. Ik heb er lang over nagedacht. Want ik heb...
Oké. Okay.
Er lijkt nu wel in dit voorjaar een patroon te zitten. Even afgezien van valpartijen.
Ja.
Dat van ziekte en afhaken en niet op de afspraak zijn of niet op de afspraak kunnen zijn bij Visma.
Ja, ja.
Is daar iets misgegaan en wat zou de mogelijke oorzaak... Ja, er is iets misgegaan, want anders staan ze er allemaal. Wat zouden mogelijke oorzaken kunnen zijn?
Ja, dat zou ik niet weten. Ik denk dat zo diep zit ik natuurlijk.
Nee, maar wel mogelijk. Ik bedoel het niet.
Mogelijke oorzaak, ja.
Waar denk je aan, zeg?
Nou, kijk, ze zijn dus inderdaad, ze worden allemaal best wel op Laporte was ziek, ja. Jurgens was ziek. Gisteren Dylan nog eventjes vlak voor de start ziek geworden. Want die heeft volgens mij op zaterdag of op vrijdag nog gewoon een presentatie gedaan, weet je. Volgens mij is hij op zaterdag.
Ja.
Maar in ieder geval, die heeft gewoon de ploegpresentatie gedaan. Die heeft daar interviews gegeven. Ik heb er zin in voor morgen en dit en dat. En de ochtend van de koers wordt hij ziek. Het loopt daar niet in de klassieke ploeg. Dat is iets wat duidelijk is. Bij Alpecin loopt het natuurlijk als een trein. Wat ik net zeg, al die knechten of helpers, die stijgen boven zichzelf uit. Die hebben echt een stapje omhoog gedaan nog. En wat de oorzaak is, ja, het kan... Ja, de hoogtestage is hetzelfde getimed volgens mij als vorig jaar.
Ja.
Dus Van Baarle, die heeft hetzelfde gedaan als vorig jaar. Ja, vorig jaar liep het ook al niet trouwens. Nee,
op de omloop na.
Op de omloop na.
Het marcheert niet.
Het marcheert niet. En daar moet gewoon op een gegeven moment... Ja, dan gaan ze... Nu gaan ze na de klassiekers gaan ze moeten evalueren. Dat gaat Padlef ook doen met Vita Peters en de rest van de ploegleiders. En dan gaan ze de vinger op de zere plek moeten leggen. Dat hebben ze bij Alpecin, denk na dat Australië jaar met Mathieu ook gedaan, zeg maar.
Ja.
En toen hebben ze maatregelen genomen. En daardoor is Matje blinkend in zijn velletje... Gianni hoeft het, daar gaan we het zeker nog over hebben, hoe die blinkt in zijn velletje. En de consort ook. Dus.
Weet je wie ook blonk in zijn velletje, alleen niet op de door hem zo geliefde strontstrook, of nee, de strontberg stond op de eerste, strook. Voor het eerst ziek in.
40 jaar heeft hij Roubaix niet gezien. Nou, zijn eerste renner werd 36.
Ja.
Ik bedoel, we hebben net de Dutch Mafia afgeplast, maar de Wolfpack is ook niet veel meer. Nee, toch?
Nee.
Zou die echt ziek geweest zijn? Ja, dat weet je niet.
Of zou die het aanvoelen komen?
Ik denk wel dat hij echt ziek geweest is. Maar ik denk dat als hij 3 kanshebbers had gehad voor de winst, dat hij er wel had gestaan. Ondanks dat hij heel ziek was geweest.
De eerste 3 renners, 36, 42 en 88. Ja. Lampaard nummer 1 op 36.
Nee, maar je krijgt natuurlijk niet moraal als je ploeg zo rijdt. En je voelt je een beetje half dat je denkt, nou, dan ben ik maar ziek ook, weet je.
Hey, was de grote vraag ook, komen we zo op de chicane? Gaat hij zijn werk doen?
Nou, voor mij niet. Nou, die ging zeker zijn werk doen. Want kijk, de bedoeling van die chicane is dat ze niet met 60 per uur die keien oprijden of 70, weet ik veel. Maar in ieder geval heel hard die keien oprijden. En dan dat die banden klappen daar, bij wijze van. Met al die schokken. Dat het een trechter is waarbij de eerste wordt afgeremd door de keien. En de laatste zit nog op het asfalt. En die moet echt hard remmen. Hebben we gisteren ook een paar keer gehad, zeg maar. Dus dat werk ging je doen. Want ze gingen in plaats van met 50 of 60... gingen ze met 30 per uur door die bocht.
Heb je Nicky nog gesproken over de opties van de chicane? Heeft hij daar nog met je over gehad? Wat vond je ervan als parcoursbouwer? Ze hadden 3 opties, hè?
Ja. Gisteren, nu zegt iedereen natuurlijk dat het een goede keuze was. Maar nu racen maar met 20 man door de chicane. Denk wel dat...
Het kan anders opgelost worden.
Kan anders, ja.
Weet je, je kan 2 kilometer eerder bijvoorbeeld links en dan rij je een kilometer rechtdoor en dan ga je weer rechts en dan ga je weer links. Precies. En dan zit het gewoon op een lint.
Even van de grote baan af.
In plaats van dat je dus met vroeger in mijn beleving reed had met 150 man nog naar het bos toe. En dan was het echt één groot. En dat was nu al niet zo, want het was al 20 kilometer eerder of 30 kilometer eerder een klein groepje.
Maar het was geen optie om die optie 2 te doen, hè? Dus eigenlijk even van de grote baan af naar links. Ja. En dan weer 300
moesten ze 2 meter asfalteren.
Ja, dat geloofde Nicky niet. Die zei, je kan toch gewoon eventjes...
Over het gras rijden.
Geef mij een zak cement en ik regel het voor je, weet je wel. Ik was het zelf gaan doen.
Nicky die wist precies wat die ja. Die is dat kind aan huis blijkbaar. Die kan daar gewoon alle rondjes uittekenen. Maar Het is goed dat er over nagedacht wordt, ja. Dat er iets gedaan wordt, maar de uitvoering die kan misschien nog iets beter. En daar hebben renners als Nicky, maar ook Sepp van Marken en renners die daar veel zijn, die hebben daar een gedachte over. Daar zou je ook naar kunnen luisteren. Ik denk dat Adam Hansen die man, Adam Hansen, voorzitter rennersvak, CPA, dat die bijvoorbeeld dat soort renners nog wel zou kunnen vragen naar, joh, wat zou jouw optie dan zijn? Als we het gaan aanpakken, wat is dan de beste optie in jullie optiek?
Ja.
En ik denk, kijk, dit is natuurlijk wel eentje dat Als je in dit bochtje in plek 30 zit, dan is misschien, of 40, 50, dan zit misschien wel je voet aan de grond. We hadden gisteren ook zo'n chicane berg op.
Ja.
Daar is Jasper ook doorheen gerend, want dan had hij vier man ingehaald.
Ja. Zo'n haarspeldbochtje.
Ja. Toen reed ik naast me, dacht, is hij aan
het hij zegt wel vier plaatsen.
Wat?
Hij is mooi af.
Ongelooflijk. Tjuk.
Waanzin.
Wat gaat hij doen?
Dat is wel waanzin, jouw. Zullen wij in vogelvlucht het koersverloop erbij pakken. En dan pikken we er, want we hebben echt een shitload aan. We hebben gisteren, omdat we gisteravond niet hebben opgenomen, maar morgen, maar nu 8:00 ochtends opnemen, hebben we alle nieuwsbladen uit kunnen spitten. Dus we pakken er lukraak allemaal dingen uit die opvielen. Eerst het koersverloop. Er ontstaat dan een kopgroep met vrij vroeg met Askreen, Tiller, Hagenes, Halle, Slok, Siriza en Malecki. Om voor de volledigheid alle namen maar even te geven. Op 150 van de meet, je zei het al even, Lau. Waaiers, meteen het halve peloton huis. Het is ook wel een manier om die chicane een beetje fatsoenlijk te kunnen nemen.
Wind stond volgens mij heel gunstig voor. Ja, hele dag wind mee.
De hele dag tot 50 kilometer mee. Ja,
maar altijd wind mee. Maar als je dan een beetje naar rechts, een beetje naar links gaat, is hij al schuin achter. Dat is de waaierrichting, zeg maar. Dus. En zeker als je dan met een ploeg gegroepeerd van een kasseistrook afkomt, dan is het casie om eventjes door te trekken.
Dan komt er een kleine groep aan in het bos. Waar heb jij ingeschakeld eigenlijk? Dan weet ik een beetje waar ik aan, want jij was natuurlijk even voor de luisteraar. Jij was natuurlijk ook bezig de hele dag.
Hij was
je
gast.
Hè? Dus weet je wat ze willen afspreken? Dat jij inspringt als je wat wil roepen.
Want... Ja, want ik moest na de koers, toen ik mijn bier al in mijn hand had, kwamen ze hoe moet ik het vertalen? Van de NADA, de Nationale Anti-Doping Autoriteit. Ik ben gisteren naar de dopingcontrole geweest. Dus ik kwam
we zijn zo hard die eerste ronde. Ze moeten hem vangen. Nou, we gaan hem.
En Johnny, heb je al het communiceren over de uitslag?
Ik denk dat ik 70 voor de meet kwam. Maar ik heb niet zo heel veel gezien van de koers. Okay. Maar ik... toen jij net zei van Haller zat mee. Ja. Haller woont natuurlijk ook aan de Wörthersee.
Ja. Die is hier
die
vaak,
komt, ja, die woont hier. Die woont hemelsbreed 5 kilometer van mij vandaan. En die komt... ik heb hem heel lang al niet gezien. Ik fiets vrij vaak met hem. Maar hij is natuurlijk nu 3 weken, 4 weken naar niet in Oostenrijk geweest. Dus nu komt hij weer naar hier. Dus van de week zie ik hem weer. Dus ik vroeg mij af of dat toen ten Waaijers ging, of dat hij natuurlijk nog aanpikte. Of hoe ging dat met de vroege vlucht?
Ja, maar hij zat er al niet meer buiten.
Hij zat er niet meer bij. Op 100 kilometer, het bos van Valère. De chicane, hebben we het over gehad.
Ja.
We kunnen hem afvinken, omdat er een relatief kleine groep aankwam. In het bos, Martje Versneld, Pedersen, Philipsen en...
Van Dijken,
welke?
Weet ik niet.
Ik ook niet.
Tim van Dijken. Die werd gedisqualificeerd namelijk. Maar daar komen we later op.
Wat prachtig. Dat ik vind dat echt, wat een verademing.
Die Van Dijken.
Ik zei tegen, we hadden nog een interview met die jongens, zaten we daarna te kijken met de broers. En ik zeg, dit is wel een beetje, waar komt dit vandaan ook alweer? Want dit klinkt een beetje Rotterdams. Zeeuws, zei jij toen.
Ja.
Zeeuws. Maar het is, weet je waar in Zeeland ze vandaan komen?
Colijnsplaat, toch?
Is dat noordelijk dat is, tegen Rotterdam aan? Want het was echt een beetje Rotterdams.
Colijnsplaat is... als je de Zeelandbrug oprijdt vanuit Goes, het laatste dorp voor de Zeelandbrug. Het is Noord-Beveland eigenlijk.
Ik ga er even vanuit dat alle zeeën elkaar kennen. Ken je ze?
Nee, ik ken het niet. Nee. Want toen wij natuurlijk naar hier verhuisden, ze zijn denk ik net 20.
Ja.
Toen waren ze al wel hele goede juniors en zo.
Ik had het wel mooi gevonden als jij het gezegd. Ja, maar toen zij geboren werden, dan hield ik ze even vast.
Ja,
dat doen we zo. Als geboren zijn, heb ik ze wel even vast gehad.
Ze worden coureur. Kreeg ze de zegen van Johnny.
Van de heilige Johnny. De heilige Hogeland. In Spiritus Santus. Goed hoor.
Nee, maar dat was even een poep prikte daar al even.
Ja.
Hè, maar daarvoor, even daarvoor, de 30 kilometer daarvoor, heeft volgens mij Alpecin alles op kop.
Ja.
Dan hebben ze even opeens de strook voor Valère, is het eventjes overgenomen door Lidl Trek.
Ja.
Maar ze hadden gewoon die koers in handen. Dat is wat ik ook in die klak afvroeg. Het zag er gewoon uit. Ja. Wij gaan gewoon Mathieu weer zo ver mogelijk brengen. En dan gaat hij en dan komt het wel goed.
Ze zetten het op de kant. Of het ging in ieder geval hard toen ze het uit elkaar trokken. Maar ik had ook een beetje het idee. Oh, we hebben al heel veel renners gelost. Ze keken echt een beetje om van. Oh, hè,
nee, maar gisteren heb je geen moment gehad dat je dacht, ze gaan niet winnen.
Nee.
Nul seconden.
Een beetje zoals in Vlaanderen eigenlijk.
Eigenlijk wel, ja, toch?
Gewoon eigenlijk de hele
koers. Nog meer dan in Vlaanderen.
Ja, nog meer, ja.
Want ja. In Vlaanderen reed nog op een gegeven moment Pedersen weg. En daarvoor dat groepje met Benoot en Van Balen. Dat je dacht, nou Matje, weet je wel waar die heen reed op de Valkenburg. Ja. Hier heb je geen moment het gevoel gehad, hij gaat niet winnen. Nee. Hij gaf achteraf ook aan. Nou ja, Mathieu die gaat eraan, een eerste prikkie. Ja. En dan rijdt Philips lek, denk ik. Is daar al. Die rijdt daar lek. En dat is een beetje gedoe met wisselen. Die willen ze natuurlijk ook bijhouden bij Alpecin. Want ja, dat is de tweede kopman.
Opmerkelijk dat hij lek rijdt overigens. Vorig jaar geen lek in
Alpecin. Nee, ze hadden geen wapen.
Ja. Het was geen liner. Dus geen insert.
Ze hadden geen wapen waardoor ze minder lek rijden dan de concurrentie. Ja. Of niet lek kunnen rijden. En dat is wel gelogen straf. Want Jasper had lek gisteren. Volgens mij Kielig ook. Ja. In het begin al. Die vloog de bocht uit. Volgens mij door dat hij een afloper had. Maar in ieder geval, die rijdt lek. Die houdt ze bij. En dan rijdt Vermeers weg met Polliet. En moet je maar even... Koen, denk ik.
Ja.
Ja. Dus dat is dan het goede. Ja, dat is dan de situatie waarin Mathieu weer erachter
opkomt.
Ja, maar ook kan uitrusten. De Vermeers die doet weer een MVP-actie. Net zoals vorige week met Pedersen, toch?
Kunnen we die meteen dan maar even pakken? Dan hangen we het allemaal aan het koersloop af. Is ook goed. Wat een strijder.
Ja, toch?
Wat heeft die? We hebben natuurlijk afgelopen week in Vlaanderen eigenlijk elke rit hebben we Gianni Vermeersje gespeeld. Bochten naar rechts, eerst naar links en dan hupsakee naar rechts sweepen. En elke opgangetje of elk trottoir op en af en de hele dag spelen. Want zo beweegt hij zich door het peloton. En dat hebben we gisteren, heeft hij een masterclass Gianni Vermeers gegeven.
Ja, het is wel mooi, want die jongen die is overgekomen. Ik denk dat Johnny ook nog met hem... Nee, Johnny misschien niet.
Schijnt dat Fausto Coppi nog met Gianni Vermeers
te Als je zijn pro-cycling-stats ziet, dat begint in 2011. Ja. Hè, bij BCKP of Sunweb, voor random, die ploeg allemaal. Maar hij kwam op in het peloton als een soort... Ja, heel irritante tussenhanger. Ja. Jos van Emden, die heeft hem echt... Die kan hem nog steeds wel schieten. Ja. Een valpartijtje in de Giro veroorzaakt.
Jos van Emden is een beetje de voorzitter van het front anti-Gianni.
Er kwam best wel een anti-Gianni front.
Ja.
En ik zat net die pro-cycling te chatten. Die pro-cycling te chatten. En op een ander niveau hoor. Want Nicky, hij is nu 31. En Nicky was al echt een gearriveerde renner toen natuurlijk. Nicky Terpstra. Maar ik heb ook nog wel in een peloton gereden dat Fletcha... Nicky een beetje belachelijk aan het maken was. Omdat hij altijd wegreed in de start. Als wij rustig wilden rijden, weet je wel. Tempestra. Weet je, was ook zo'n...
Tempestra?
Ja, zo noemde die hem. Ik weet niet, dat is waarschijnlijk een van een Italiaans scheldwoord of zo. Dus die was hem een beetje aan het belachelijk maken in het peloton. Toen in 2008, toen hij net kwam. En zijn ploegmaat, die mocht hem toen allemaal gaandeweg... won hij het respect eigenlijk van het hele peloton.
Ja, dus hij en dat is eigenlijk van...
Dat is nu eigenlijk met Gianni ook aan de hand, heb ik het idee. Want ook vorig jaar hebben we nog met Florian gesproken. De andere Vermeers, die kon hem ook wel schieten, toch?
Ja, ze zullen er nog wel meer zijn.
Dus hij is een beetje zoals hij nu begint te rijden.
Van vreemde snuiter naar echt goede coureur. Dat komt nu boven.
Een goede coureur die kan schieten.
Ja, precies.
Op het WK is hij zich dan een beetje verbroederd, hè? Toch?
Ja, precies.
Gingen ze samen pizza eten.
Ja, op de afterparty.
Maar... wat zou ik zeggen?
Gianni komt dus bovendrijven.
Ja, die komt bovendrijven in Roubaix. Nee, wacht even. Ja.
Mooi ook dat de luisteraars, terwijl jij niet nadenkt, dat de luisteraars ook gewoon...
Ja, dit horen ze allemaal.
Nee. Ook het douchen van Grappie op de achtergrond. Hoor je dat ook? Gianni komt bovendrijven. Nicky.
Oh ja, nee. Ja. Want Gianni... Wacht even. Ja. Nee, maar Gianni, die is volgens mij al jaren, wat Nicky ook al was.
Ja.
Ik bedoel, hij is een van de beste maten van Mathieu.
Ja.
Als ploegmaat is het al jaren dat mensen, nou ja, de beste ploegmaat die je kan hebben, zeg maar. Ja. En nu krijgt hij dat ook, die acknowledgement misschien wel begint te komen, ook in de rest van het peloton. In plaats van alleen maar hij doet alles voor zijn ploeg, heb ik het idee.
Ja. Ja.
En dat had Nicky ook. Ik bedoel, die stond er wel echt voor zijn ploeg.
Maar
Ondankbare taak is het niet, want het was gisteren heel zichtbaar. Maar het is ook een renner van goud, van goudwaarde. Want omdat hij zoveel werk, door net even wel mee te zitten, maar door met je zoveel werk opknapt en het zoveel makkelijker maakt voor de kopman om te gaan.
Ja, daarom. En hij is dan, hij komt uit de cross.
Ja.
En dat is heel veel optrekken naar een bocht. Ja. Ja, als je tegen hem zegt, je zit op alles als tweede mee, dan zit hij dat. Want hij kan zo vaak zo snel optrekken. Er was een staatje, ook in het begin van de koers, toen ik aan het luisteren was op Sportza. Dat ging over de renners in het peloton die het meeste crossen gereden hadden.
Ja.
Zeg maar van in hun carrière. Of bij dan, ik denk alle crossen bij de pros. En dat was Gianni, 370 crossen gereden. In zijn
en met jij?
301.
Ja.
En dan Kielig 150 en Pidcock 141. Dus...
Nou, wat me ook opviel, en dan sluit het hoofdstuk Gianni af hoor. Maar voor mijn gevoel is hij ook van een tussen aanhalingstekens crossertje. Nu naar een soort van coureur met een hele grote motor gegaan. Ja. Want als je dit doet in Roubaix, dan heb je ook... Hij heeft nog meer inhoud dan ik dacht.
Zesde, vorig jaar elfde. Dus dat is... Ik heb even zo'n uitslagen in Roubaix een beetje bekeken, weet je wel. Dat is echt zo. Dat is wel in de stijgende lijn.
Ja, klasse. We hebben van hem genoten. Ja.
En we zijn een beetje fan.
Dat hebben we ook nog even laten weten. Ja, dus Klootzakken de podcast komt er.
Ja,
Klootzakken de podcast komt er. Oké. Okay. 60. Orchie. Strook Orchie.
Ja.
Martje gaat.
Ja, daarvoor zit een beetje een soort vacuüm in de koers. Ja. Je denkt, wat gaat er gebeuren? Gianni rijdt op kop van die strook.
Ja.
En dan klootzakken de podcast. Matje die gaat. En dan weet je meteen, Gianni gaat een beetje slingeren.
Ja, 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 het viel nog mee. Het viel nog mee. We zitten al op zo'n punt dat het niet eens meer gaat over hoe hard die... We gaan het nu over Matje hebben, maar toch nog even over Gianni. Ik denk, die zet hem op een gegeven. Die zet hem nog even dwars.
Die gaat in de bocht. Ik ga maar liggen.
Matje, ga maar. Ik regel het hier wel. Komt goed. Valpartij. Shit. Maar nee, oké, Matje gaat met...
Ja, met Mach 5.
Hoe moeilijk is het? Om, als je Mathieu van der Poel bent en weet dat je zo tering goed bent. En dat heeft hij ook gezegd. Ja. Hij heeft het dus ook gezegd dat hij zo goed tegen zijn ploegmaat gezegd. Zou je maar Mathieu van der Poel naast je hebben. En dat hij zegt, ik heb goede benen.
Wat had je vorige week dan, Mathieu?
Wat had je dan vorige week, jongen?
Nou, vorige week was nog een beetje medium.
Ja,
medium. In Vlaanderen.
Bizar.
Maar ik denk dat hij echt zichzelf heeft moeten bedwingen om te wachten tot...
Nou, maar hoe moeilijk?
Maar liefst 60 kilometer voor de meet. Ja, dat is ook dat is maar een uur en een kwartier aan 50 per uur, toch? Dus, want zo hard reed hij. 8,47, 8, niet normaal, toch?
Maar het is ook eigenlijk niet uit te leggen.
Nee.
Dat dus iedereen weet, hoeft alleen op Van der Poel te letten.
Ja.
Iedereen weet het en die anderen zien eruit als trimmers.
Ja.
Vergeleken met Van der Poel. En het zijn allemaal wereldcoureurs.
Hij pakt
en ze hebben geen kans.
15 kilometer, 1 minuut 40.
Ja.
Zittend rijdt hij uit het wiel.
Ja.
Hij is zo goed.
En we hebben toch al echt explas gezien hè, op die stroken. Echt met bonen en kantjes.
Ja, maar dat was toch altijd wat meer werk. En dit
dat was een wedstrijd. Dit is gewoon echt geen... Ja, en dat ook, ja.
Ja, toch?
Hij danst.
Maar het is natuurlijk met die wind mee, dat helpt veel.
Ja.
Om die zwoeng erin te houden.
Dat is net even het setje wat je nodig hebt.
Ja, dus maar...
Maar,
maar het geluk uit wind mee. Nee, natuurlijk niet.
Ja, het was de wind. Alles was nooit gelukt.
Je kunt erachter natuurlijk ook veel harder ronddraaien met wind mee.
Als je zo goed voelt de hele dag en dan de hele tijd moeten wachten en weten, ik ga het gewoon doen. Dat had hij in Vlaanderen ook al. Reed ook natuurlijk perfect.
Ja.
Toch wel iets, want toen met Koen, Pollitt en Vermeers, weet hij gewoon, ze moeten niet te ver weg. Ik moet daar nog naartoe, maar hij weet, rijd ik één strook door en dan rijd ik een minuut dicht. Toch? Dus ik ga er altijd naartoe.
En, waanzin.
Ja, waanzin.
Waanzin.
En dan,
ongelooflijk.
Hoe het eruit zag met die fiets weer, die benen, die sokken.
Die sokken.
Kunnen
we het weer heel even over esthetica hebben?
Ja.
Centimeter te lang.
Ja, dat hebben we wel zeker een kwartier over gediscussieerd gisteren. We zaten naast Sokkeloen, dat is Jasper.
Ja, en Jasper heeft vrij bruine benen. En, en als je een pijn wilt doen, dan je kan hem eraf rijden bijvoorbeeld. Ja. Maar
lukte niet gisteren.
Je kan ook zeggen.
Moet het op iets anders
Je kan ook zeggen, maar Mathieu heeft al gewoon echt bruinere benen dan jij.
Ja.
En dat vindt hij, dat zegt hij, dat is gelul.
Ja, dan is het niet mee eens.
Daar is het echt niet mee eens.
Nee, maar toch is het zo.
Maar toen gingen we toch zeker zo. Ja. Maar de overschoen, de Aero sok, was het een overschoen eigenlijk? Of was het een Aero sok?
Oh, weet ik niet. Volgens mij, mij gewoon witte sokken. Gewoon een witte schoenen. Sokken. Hij had geen overschoen aan.
Nee, hij had geen Aero. Precies, ja. Dus waren Aero sokken.
Ja.
Centimeter te lang.
Ja, vond ik wel. Maar echt, kan een tikje af.
Het zou toch mooi zijn als een UCI-commissaris na Robert, of dat middenterrein, even dat meetlijntje, de lintje ernaast leggen.
Ja, maar je bedoelt, het was niet te lang voor de reglementen, nee, maar voor het mooie was het net even... Mathieu, als je dit hoort, wij denken dat er een randje af kan. En dat zie je dus nog meer mooi bruin been.
Dat bracht ons op...
Johnny had altijd een korte broekie trouwens.
Nee, maar ik wil het even over Johnny hebben.
Over esthetica.
Dat bracht ons op... even niet zozeer over het broekje, maar over de sok.
Okay.
Ik zei tegen Jasper, die dus sokkeloenen, maak je dan maar even gratis reclame voor hem. Of stuur een factuurtje, kan ook gewoon. Hoe vet zou het zijn als de en ik ga nu iets gevaarlijks zeggen, de enkelsok weer terugkomt. Als we gewoon teruggaan naar het korte sokje. Het is toch ook gewoon mooi. Johnny, ga je mee of ga je tegen?
Nee.
Ben je voor de lange sok?
Lange sok en een broek.
Ook lang tegenwoordig.
Ja, tegenwoordig lang. Jij had altijd korte broekje.
Jij bent echt de oude Johnny niet meer, man.
Ik kreeg heel kort altijd. Ik zie foto's terug. Schaam ik me bijna.
Nee, ja, maar ik denk
en,
dat...
En nu tegenwoordig rij ik... Ik voel me nu soms een beetje Louis Leon Sanchez van vroeger.
Ja, toch?
Ja. Over zijn knieën. Ja. Die trok hem over zijn knieën. Dus. Nee, maar het sokje ook. Het is even de sok dus echt...
Johnny is ongeteurd.
Ja?
We hebben nog gedacht ooit om
een kort sokje en een kort broekje.
Bij Live Slow Ride Fest een extra kort broekje te maken. En die dan de Johnny te doen. Ja.
Dat mag nog steeds. Maar over Jasper gesproken. Het eerste wat hij naar de koers zei. Toen we hier bij ons waren. Hij zegt, ik had overschoenen van mij meegenomen. Hij zegt, je had je overschoenen hoger op moeten trekken tot op je huid. Want nu zijn ze afgezakt.
Ja, nou, ziet het
over detail.
Weet je wat hij ook zag? Want ik zat naast hem op mijn koers te kijken. En dan houden we op over Jasper Okloene. Maar hij zei, dat pak hè, van Mathieu, dat heb ik ook. En dat is een heel speciaal pak. Want de mouwen, dat zijn ingezette stukken, mouwstukken. Die bestaan uit twee lagen. Het is best wel dikke stof. En bovenop zit een gladde stof. Want dat moet volgens
de wet van de
Eric. Maar daaronder zit een geribbelde stof met allemaal van die van die lijntjes eroverheen. Zeg
ja,
maar.
Vroeger had
dat
je
schijnt onwijs erogeen te geven.
Vroeger had dus een mouw had alleen die ribbeltjes. Of die had die ribbeltjes. Ja. Dat zou een erogeen geven. En nu hebben ze het gecombineerd, want een erogeen is ook het gladde pak.
Precies.
Denk aan een schaatspak. Ja. Hè? Dus nu hebben ze dus ribbeltjes onder het gladde. Zoiets
het ziet er ook best wel dik uit, die stof, zeg maar. Dus het viel me al op. Het zei hij, dat komt omdat er twee lagen zijn. Ja. Heb ik ook, zei hij.
Heb ik ook, vond hij vet. Daarom was hij ook beter dan ik gisteren. Want hij had goed geribbelde mouwen.
Ik vind regel 1 bij het gravel, niemand meer een aeropak. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Even kijken hoor. Mathieu loopt eigenlijk verder uit. Hij was weg. Achtervolgende groep. Philipsen, Pedersen, Polliet, Gianni, Koen onder andere. Van Dijken zat er ook nog bij. Rijdt nog eens lek. Komt weer terug.
Ja, Koen wordt ook gelost.
Ja, het komen er niet aan te passen.
Nee. Uiteindelijk is die achtervolgende groep, zijn er nog drie. Hè? Ja. Dat is een beetje dat is de Roubaix, hè? De afvalkoers. Hè? En hoe of waar het allemaal precies gebeurt. Iedereen rijdt een keer lek en iedereen komt een keer wat tegen. Of slechte benen. Maar die drie, ik vond het wel een beetje kloten voor ze.
Philipsen, Pedersen, Polliet.
Ja, staat er één niet op het podium.
Ja. Ja.
Ja, en dat is toch Roubaix. Ik weet niet, als je het hebt over een van de meest iconische podia. Ik denk het meest iconische podium in het wielrennen is toch het podium van Roubaix.
Ja.
Op die baan met die kasseien. Ze krijgt helemaal een kleintje. Als
die vlammen.
Ja, en Polliet staat er dan naar te kijken. Ja. Je wordt vond wel een beetje kloot.
Maar ik denk na vorige week dat hij er ook
dat hij Vlaanderen heeft.
Ja.
Maar vorige week was eigenlijk ook vier. Hè?
Ja. Ja. Vorig jaar was hij hij kreeg hem vorig jaar. Ja, dat is een punt. Ja, daar heb ik niet over nagedacht.
Dus ja.
Of hij kreeg hem.
Ja, ik vond het overzicht terecht.
Nicky zei voordat ze de baan opkwamen, want ze gingen erom sprinten, Philipsen, Pedersen en Polly. En hij zei, vlak voordat hij wegging, zei hij, ja, Polly, het is wel de eerste renner die vierde wordt. En toch staat er lachen. Goed, hè? Ja, mooi. Moest ik wel even om lachen. Oké, de uitslag. Van der Poel. Van der Poel wint. Philipsen 2, Pedersen 3. Gaan we top 10 even afmaken. Polliet, Koen, Vermeers, zesde dus, hè, 3,47. Pitti, Jordi Meus, Søren Werenskjold, Madis Mikkels, Intermarché. Ja. Even kijken.
of we nog een paar namen eruit kunnen pikken.
Ja, Van Dijk is naar 11 gezet, hè? 16. Die werd, of 16. 16. Die werd 8.
Tim. Ja. Ja. Zullen we die meteen even uitpikken? Van Dijken? Ja. Waarom is hij teruggezet?
Nou ja, je hebt dus een baan.
Ja.
Hè? Die loopt in een rondje. Ja. En dan heb je zeg maar... Dus baan begint met de Côte d'Azur.
Ja.
Dat is zeg maar het vlakkige beeld, ja, wat blauw geschilderd, ja, is. En dat is eigenlijk al, bijvoorbeeld als je een werelduurrecord rijdt, dan moet je boven de zwarte lijn rijden.
Ja.
Dat is dan de 250 meter. En deze baan is langer. Maar in ieder geval, dat is waarop de baan gemeten is. Nou, bij Roubaix knijpen ze daar misschien nog wel een oogje dicht. Dat je op de Côte d'Azur mag je wel rijden in de bocht. Want dat zie je al die winnaars altijd doen, omdat ze dan een beetje bang zijn dat ze wegglijden. Op de schuine baan is toch een beetje spannend.
Ja, dus Côte d'Azur hoort bij de baan.
Ja. Alleen Van Dijken, die ging nog binnen de Côte d'Azur, die sneed gewoon de bocht af.
Ja.
Dat, en die demereerde ook echt over het middenterrein, leek wel. Die zat zo'n meter binnen de baan dat hij demereerde.
Hij sneed nog net niet de bocht normaal af. Eigenlijk snij je daarmee dus feitelijk de bocht af.
Ja, normaal staat daar zeg maar de coach rondetijden te roepen.
Maar even teruggezet.
Ja, teruggezet.
Terecht of onterecht?
Ja, ik denk wel terecht. Ja. Maar ik denk, ik kan me ook voor... Het voelt natuurlijk heel frustrerend.
Ja.
Als jij daar 8e of 9e aan het worden bent. Gewoon... Het was echt een mooie aanval. Ja. En als hij hem zeg maar een metertje naar binnen gooit, dan wordt hij nog steeds 8e of 9e. Alleen dat deed hij niet in de heat of the moment. En ja, ik denk, ik zat dat te kijken en ik dacht meteen, oei, mag dat, weet je? En uiteindelijk, ja, als je dan de officiële uitslag ziet, is hij ook teruggezet. En dan het was wel een volwassen reactie, hoor. Hij zei, ja, ik wist het niet. Ik ben geen baanrenner. En ik ging gewoon zo snel mogelijk naar de finish in de heat of the moment. Ik was alleen maar bezig met mijn aanval en ik sneed die bocht af. Net zoals dat ze her en der stoepjes overspringen, wat ook niet mag, zeg maar. Maar ja, dit was zo in beeld. Ik kan me wel voorstellen, als je 11e wordt, dat er een protestje ook was ingediend anders van een ploeg als
Ja, zeker. Zeker.
Ja.
Hey, we pakken er even wat dingen uit nog. Het petje.
Ja.
Bewuste actie.
Denk het wel.
Beschrijf even.
5 keer teruggezien.
Ja. Lekker, hè? Vind ik, dat is het mooie aan
de
Twitters en aan later opnemen en aan video reconstructies. Het aantal analyses van mensen met cirkeltjes eromheen.
Nee, want ik dacht, voor hetzelfde geld sta je gewoon te wapperen met een petje.
Beschrijf even wat er gebeurt.
Nou, wat gebeurt er? Mathieu komt een bocht door. Er staan hekken in die bocht. Meter voorbij dat de hekken ophouden. Er staat gewoon weer publiek dichter op de weg. Hè, want er staan geen hekken. En op een gegeven moment vliegt uit het publiek een blauw-wit petje.
Ja.
Wat in zijn achterwiel lijkt te worden gegooid.
Ja.
Want hij zegt, ik heb wel iets gevoeld volgens mij in een interview.
Ja, ik zag iets wit, zei hij.
Of ik zag iets.
Ik wist niet wat het was.
En op dat moment dat je dat ziet vliegen, dan denk ik eigenlijk van, joh, staat iemand met een petje te wapperen en uit enthousiasme glipt uit de hand of zo. Maar als je dan de beelden 5 keer in herhaling terug ziet in slow-mo, dan zie je dus dat het petje niet wappert en opeens gegooid wordt, zeg maar. Ja, dat is dus bewust. Ja, dat je denkt, hoezo, Johnny? Hoezo ga je daar op een kazijstrook staan en een petje in het wiel van de koploper wil flikkeren?
Het is natuurlijk wel, als je gewoon niet goed
bier gooien, oké, maar dit is nog meer sabotage dan bier gooien. Ja, toch?
Dit had gewoon de wielerhistorie.
Weet je nog die vlag van Hosten? Dat was ongeluk.
Ja, of dat is ook kloten.
Dit is gewoon doelbewust iemand.
Ja.
Maar die kan je proces aandoen. Dat is toch gewoon, dat is heel gevaarlijk ook. Ja. Ik bedoel, je kan iemand...
Ja, maar het is, als je gek in je hoofd bent, is de wielersport zo lekker om...
Omdat je dicht op het veld staat.
Dit soort halve aanslagen te plegen.
Bij het voetbal word je, die kom je er niet mee weg. Nee. Dan sta je in het stadion en dat stadion gaat op slot. Totdat we iemand gevonden hebben.
Ja.
Maar hier kan je gewoon je omdraaien, snel weg.
Maar stel je voor je, dat petje gewoon tussen die...
Ja.
Door die derailleur.
In die derailleur, alles kaats. Weet ik veel. In een slip, ja, Mathieu had hem wel gesaved. Want het is een hele technische renner.
Ja.
Maar kom op, zeg.
Maar dit is, hij is zo goed. En dat zie je toch bij alle echte wereldtoppers van de laatste 20 jaar. Als iemand heel goed is, heb je ook gewoon mensen die echter compleet tegen zijn. Die het gewoon niet willen zien.
Nee. Te goed.
En dat is... er zijn altijd een paar gekken. Uiteindelijk valt het nog mee, vind ik.
Ja, het was een biertje, geloof ik. Ja. En, althans, dat hopen we wel maar dat het bier is. En, en een petje.
Niet om het goed te praten, maar hij
zit zo lekker in zijn vel dat hij daar ook nu... Hij kan het plaatsen, hij kan zijn schouder ophalen.
Hij reageerde de schouder op. Hij had vooral heel veel genoten van de zee aan geluid.
Nou ja, ik... Mag ik naar het interview zeker achteraf?
Ja, doe je ding.
Hij zegt...
Neem je dan ook even mee dat hij op die bovenbuis zat naar Philips te kijken?
Ja, precies.
Dat was ook een lekker momentje.
Dus hij komt over de meid. Best wel cool kwam hij over de meid. Ja. Roxanne kreeg een kus.
Ja, wij dachten nog... terwijl Johnny even een booking aanneemt voor de hele zomer.
Voor de hele zomer. Hele hut afhuren.
Is het Lips Like Ride Fast Effect, Johnny. Het komt gewoon real-time komt binnen.
Ja, nee, best wel... Nou, zijn vriendin was er, Roxanne. Ja. He, de beste koekjes ooit gebakken.
Ja, zeker.
De mechaniek is in de verzorging. Best wel gewoon een knuffel, een high five, maar niet...
Het was niet de regular day at the office, maar het was ook niet uitzinnig. Nee, niet huilen.
Maar hij ging dus meteen ook Philips en Vermeers. Ja, en die knuffels. Ja, die waren wel echt genuine. Goed, en zoals hij dan ook na de finish had interview, hij had zo genoten.
Ja.
Tijdens de koers zeg je al, hij is beter dan in Vlaanderen. Ja. In Vlaanderen was met dat klote weer dat je op het laatst... Dat hij nog een jelletje ging eten op 4 voor de meet.
Hij was echt...
Vlaanderen was hij zich
gebroken.
Had hij zich zo leeg gereden. Nu staat hij gewoon 2 minuten na zijn finish. Zit hij op zijn buisje, gewoon volledig fris. Even alsof hij op sloten gewonnen heeft. Nou, even kijken wie er nu tweede aan het worden is. Ja, toch?
Zit het op zijn bovenbuis. Zo zat hij toch te kijken. Prachtig mooi beeld.
Ja. En hij gaf ook wel aan de finish. Hij heeft zulke ongelofelijke benen. Dit was een 5e koers van het jaar. Ja. Sanremo, E3, Gent-Wevergem, Vlaanderen, dit. 3 gewonnen.
Ja.
Maar hij heeft altijd, hij wordt van koersen nog beter. Hij heeft natuurlijk zo'n basis daar in Spanje opgedaan. En komt er zo'n rit van vorige week van Vlaanderen komt er nog overheen. En waar hij zichzelf helemaal naar de galamise rijdt. En dan maakt hij toch nog een stapje hier in Roubaix. Want hij had ongelofelijke benen, zei hij.
Op uitdrukkelijk verzoek van de collega's heb ik hen dit keer wel medegedeeld dat ik in Orchie een aanval zou plaatsen. Als je dan onmiddellijk zo'n leuke kloof hebt, krijg je vleugels. Zeker als je via diezelfde oortjes hoort dat het gat met de achtervolgers al maar groter wordt.
Maar
op nadrukkelijk verzoek.
Ga even naar dit gesprek van zaterdagavond waarschijnlijk. Of ik hoop misschien wel zondagochtend gewoon de tactiekbespreking in de bus. Waar ga je, Mathieu?
Ja.
Ik heb eigenlijk normaal nooit een plan. Ik voel hoe de benen zijn en dit en dat. En dan voel ik het moment.
Wij willen een plan.
Mathieu, wij willen gewoon... Oké, je hoeft wij het nu nog niet te zeggen. Maar zeg dan gewoon tenminste in de koers... in ieder geval over 5... volgende strook ga ik.
Ga ik naar... geef me even een dartpijl en een lijst met die stroken. Zo blind gooien. Ja.
Orgie.
Orgie. Mooi. Waar ligt dat? Oh ja, dan ga ik daar. Ga ik daar.
Nee, maar dat is dus een ploegbaas die wil...
We maken er een geintje over. Maar let niet, zeg maar, blind een dartpijl gooien. Maar er is wel...
Hij voelt het aan. En dan denkt hij, nou, dit is het moment. Ik heb een mooie kloof. We gaan maar door.
Maar het moet zo lekker zijn om een ploeggenoot te zijn voor hem.
Ja, toch? Huh? Riesenbeek. Vlaanderen winnen.
Ja.
E3
winnen.
Maar hoe is dat dan lekker? Is het lekker omdat je in de ploeg zit waar er gewonnen wordt? Of is het lekkerder gewoon koersen?
Ja, je ziet het toch nu bij hun.
Je doet het
toe. Die renners zijn zo gemotiveerd. Die kunnen echt iets extra's. Hè? Ja. Ik vind Riesenbeek echt een hele goede coureur geworden.
Ja, heb jij nog bij Roompot liggen?
Bij Roompot, met alle respect.
Ja.
Ik dacht er nog niet van. Riesenbeek, die is over 10 jaar nog prof.
Ja,
en nu, als je hem daar zien, die koersen, dan zit hij toch vaak.
Maar dat doet iets.
In de finale zit hij gewoon mee.
Je rijdt op kop. Die motors rijden voor. Die helikopter hangt ertussen. Dat publiek wat er al staat. Je zit in het oog van de storm. Je zit in de wedstrijd. Dat geeft zoveel stofjes gedurende al die uren. Gisteren, ik ga voor Jasper op kop rijden. Is toch even een lekker gevoel. Terwijl het is een gravelwedstrijd, dan heb je dat allemaal niet. Kan je nagaan als je dat in Roubaix mag doen voor een voor Mathieu. Dat is zo'n lekker gevoel. Net zoals de Giro, je rijdt met het roze van Tom.
Ja.
Dan loop je ook 3 weken op een walk. Ja, nou, Gianni die zit daar, die moet met alles mee. Die zit met alles, die gaat nog net even de extra mijl of de extra kilometer, dat hij dat wel kan. En Riesenbeek, weet je wel. En dat is zo'n lekker gevoel voor die ploeg. En dat hebben ze nu gecreëerd. Wat de Wolfpack vroeger had. Dat hebben zij
Het gaat dus twee kanten op ook. Hè? Dus als je zo'n Mathieu in je ploeg hebt, ga je er harder voor rijden. Maar als je dat niet hebt, of wel iemand valt weg. Dus we hebben het natuurlijk. Het is natuurlijk best wel een risico.
De ploeg is zo goed als een kopman, zegt Philippe Peters altijd, weet je.
Maar ik denk als je dus nu renners van de Wolfpack, zo'n Lampaard bijvoorbeeld. Bij Mathieu in de ploeg.
En gaat hij ook weer rijden.
Rijdt hij weer 20% beter.
Ja.
Denk het ook.
Dat is gewoon die flow, die zit in zo'n flow, dat gewoon...
En wat leuk is, hè, Mathieu, wat je al een aantal keer hoort, dat hoorden we ook van Gianni, en dat hoorden we ook van... Dat Mathieu is niet een kopman die alleen maar uitdeelt, zeg maar, aan tafel, zeg maar, tafel met de groep. De sneertjes, wat Sagan was. Ja. Dat zei, volgens mij Google zei dat ook in een... Maar Mathieu kan ook incasseren. Dus zij kunnen ook Mathieu in de zijkant.
Oh, ja.
En
ja,
dat precies, neemt hij, weet je. Dat, ja,
het is gewoon one of the
het
guys.
Het is echt one of the guys. Ja. En dat creëert echt dat gevoel van...
Ze zitten echt op een goede flow. Hè. Ja. Jasper Philipsen wordt twee. Jordi Meeuws een mooie, echt geniaal...
Mooi over.
geniaal interview in het Nieuwsblad. Even nog heel... Kunnen we nog heel even Jasper Disaster erbij pakken?
Ja.
Pannenkoeken. Het ontstaan van onze trainingsgroep, Jordi Meeuws.
Even uitzoeken. Jasper Philipsen, bijnaam Jasper Disaster, omdat hij altijd wel iets heeft.
Kleine vakkers.
En wij hebben dus gezegd, wat de UAE trekt aan voor het eerste manager en andere ploegen. Blijf alsjeblieft bij Alpecin, want daar worden al de Jasper Disaster dingen met de mantel der liefde bedekt. Hè, dat mag, hij mag zo zijn. Nou,
Jordi Meeuws wordt geïnterviewd over onder andere Jasper Disaster. Het ontstaan van onze trainingsgroep, de Pannenkoek. Zo'n trainingsgroep heet de Pannenkoek. Ze wonen bij elkaar, denk ik. En ze trainen regelmatig bij elkaar. Jasper ging er zelf maken. We waren al op onze hoede. Het tweede ei dat hij opentrok, was rot. Dat stonk echt. Hij heeft alles weggegooid en ze door zijn moeder laten maken. Ik zie het toch voor je.
Jasper, ik ga wel even pannenkoeken maken.
En teringbende, overal mail over dat aanrecht. De eieren worden dan verkeerd opengeslagen. We moeten weer de schilletjes uit dat mengsel halen. En dan flikkert die schillen flikkert die in dat bakje met eieren terug. Weet je wel, want die mensen bestaan. Die doen dat dus.
Niet in de
voorlang. Ben jij niet, hè, Johnny? Doe jij niet. Overal tering ben en dan uiteindelijk een klonterig beslag aan zijn moeder geven. Ja, doe jij het maar.
Ja.
De pannenkoeken.
Maar er waren er meer.
Er zijn er zoveel, zegt Jordi Meeuws. We spraken ze af voor een toertocht in Neerpelt. En hij kwam daar toe zonder helm. In de Ardennen heeft hij ook eens zonder voorwiel gestaan. Toen we bij de juniors de ster van Zuid-Limburg gingen verkennen, werkte de remmen van zijn fiets niet. Ik zat op kop in een afdaling en ik hoorde een schurend geluid. Schurend geluid, altijd maar dichterbij komen. Ineens kwam Jasper me voorbij, zittend op zijn bovenbuis. Hij remde met zijn schoenplaatjes op de weg. Onderaan kwam er een haarspeldbocht aan en daar draaide net een vrachtwagen om. Hij verdween even uit beeld en we konden alleen maar hopen dat hij recht bleef. Toen we hem terugzagen, stond hij zijn schoenplaatjes inspecteren. Helemaal afgesleten natuurlijk. Zie je me ineens. Rijn af, daar komt hij nog voorbij. Met die twee. Heerlijk. Mannen, even een kleine kritische noot. Wij zaten gisteren hier beneden. Potje bier erbij. Licht euforisch van de endorfines. Die gierden door de ruimte. Iedereen had lekker gefietst. Het was zonnig. We zaten Roubaix te kijken. En op een gegeven moment keek ik om me heen. Niemand zat naar die koers te kijken. Op 40 van de meet. Iedereen zat lekker met elkaar te buiten. Het lag al in de plooi.
100 stukken, ja. Matje ging winnen.
Ik vind het ook wel leuk. Een beetje zeiken om het zeiken misschien. Maar ik vind het ook wel leuk om echt op het puntje van je stoel een koers te volgen.
De vrouwenkoers.
Omdat het wedstrijdverloop zo is. Het moet ook weer niet te vaak gebeuren, zeg ik dan. Dat je zoveel beter bent. Want het wedstrijdverloop, een spannend wedstrijdverloop, is ook heel mooi.
Zeker.
Of is dit al mooi op zich?
Nou, dit is pure fietskunst waar je naar zit te kijken. Eigenlijk al een paar weken lang, denk ik.
Maar spannend is het
maar
niet.
Spannend is het niet.
Eigenlijk zou je moeten verplichten dat die 3-4 grote elke klassieker tegen elkaar rijden.
Ja.
Dan is het nog een beetje spannend.
Ja.
Luikrijd.
Ja,
Pogacar
het gaat komen.
Ik denk dat ze het ook zelf leuk vinden. Dat ze tegen elkaar rijden.
Ja. Zou toch wat zijn? Of het WK Gravel aan.
Ja.
Gewoon Mathieu, Wout van Aert, Pogacar moeten meedoen aan het WK Gravel. Dat zou toch wat zijn.
Showdown.
Dat zou toch wat zijn, jongen. En ik denk dat ze als we allemaal gewoon een beetje opporren, dan het moet gewoon lukken. Jij hebt vast wel wat Sloveense connecties hier op de grens. Het is 30 kilometer verderop, is de Sloveense grens of verder?
Ja, je kijkt erop.
Ja?
Als je naar rechts kijkt, bovenop de top Slovenië.
Oh,
dat is de grens, de berg.
Gaan we daar vandaag heen?
Kan niet.
Nee,
we rijden wel...
We gaan vandaag nog een puitje
vinden. Ik ga je een paar heel mooie uitzichtpunten laten zien.
Man, vet.
Nee, maar ik vond die
vrouwenkoers. Ja, maar daar wilde ik ook heen.
Dat was genieten, toch?
Ja, dat was mooi.
Dat was tot op... De laatste bocht zat je zelfs... Ja, totdat
wie had je getipt bij de ingang, op de ingang van het Velodroom? Wie dacht je, wie gaat winnen? Dus wie hadden we? Kopecky, Vos?
Balsamo.
Ja.
Het ging tussen Kopecky en Balsamo. Ja. En Vos eigenlijk voor de... ja, dat zijn de sprints of de snelle vrouwen. Ja. Van Dijk niet.
Nee.
En wie hadden er nog meer ploegmaten van? Dat was Van Dijk. Ja. Maar in ieder geval, Balsamo, die had de pannen gewonnen, geloof ik, ja, voor Charlotte Cole. En ze heeft Kopecky een keer geklopt. Dat zij wel één was, Kopecky 2, Binda, geloof ik. Maar in ieder geval, die wint massasprints.
Ja.
Alleen, ja, Robert.
Ja.
Na zoveel kilometer, ruim 20 kilometer voor de dames.
Een ander paar mouwen.
Ze waren fors Kopecky als Balsamo. Dus hebben baanervaring. Maar ja, Kopecky die is ook wereldkampioen. Puntenkoer, ja, die weet ook wanneer ze moet wachten, wanneer ze moet aanzetten. Dus ik had haar wel getipt. En ja, ze won toch ook.
Wat een sprint, sprint. Jezus, ja. Wat echt het verschil tussen een heel krachtige mens en zwervende zwanen. Ja. Ze kwam er overheen, jongen.
Ja, dat was wel. Die ging hem niet laten liggen. En dat is haar hoofddoel van het jaar geweest. Voor de rest was het jaar.
Ja.
Was nog niet wat ze ervan verwachten, nee, denk ik. Ook niet, nee, met de ploeg. Ja, dan, dat je dan, om maar met Pat Lef te spreken, naar Robert maken we of naar Luik zich, ja, tegenwoordig. Ja, tegenwoordig, Luik, ja. Sinds hij Remco heeft, zegt hij naar Luik.
In oktober maken we het voorjaar op. Ja. Maar we hebben hier ook wel te maken met een totaalpakketje, Ella.
Nou, ik vond het interview wel echt leuk. Ja, want er was een opmerking van Han. Ze had de stuur weer zelf, ja, vastgeschroefd.
Wat deed je nou,
maar
op
een gegeven tijdens moment, de koers, ja, had ze met gewoon een inbussleutel, want de stuur was gezakt, dat jij gisteren ook had. Dus een inbussleuteltje gepakt uit de auto en zelf gewoon vastgezet. Nou, ik heb het nog nooit gedaan. Ik was gestopt. En toen zei Han, oh, handig mee ook nog. Totaalpakketje. Ja, ja, ik vond het zo'n lekkere, ja, opmerking. Ja,
de interviewer, de smul je daar ook van natuurlijk.
Ja, toch? Ja,
totaalpakketje.
Ja, ze staat er wel lekker zelfzeker, stond ze daar dat interview te geven.
Ook hier een kritische noot, zoals we dat ook bij Matje doen.
Witte broek.
Niet meer doen. Nou, ik vind het gewoon niet mooi staan. Ja, het is gewoon, het lijkt wel, haar witte broek lijkt ook een soort van half door. Nee, dat nee. Ik ook nog niet. Ja, nee, maar het staat. Nee, ik ben geen fan van die witte broek. Bij haar specifiek. Ja, nou, je valt stil, merk ik.
Maar ja, want Mathieu, die heeft er ook mee gereden. Dan vind je het minder erg.
Ja, dat heeft denk ik te maken. Het is puur esthetisch, hè? Dus het gaat om, ik denk dat het met huidskleur te maken heeft.
Want Johnny had hem gisteren ook aan.
Ja, die van Johnny. Ja, Johnny, jij kocht hem ook wel aan, met die bruine beentjes.
Stond het wel mooi?
Ja, is prachtig.
Stond bij mij
ook. Ja, bij jou was het wel mooi. Maar, dus, ik vond het bij Lotte minder mooi.
Je moet in Spanje wonen en zeg maar. Of,
ja, maar aan de andere kant, het maakt eigenlijk. Als je een witte broek aantrekt, moet je winnen. En dat deed ze natuurlijk in Vlaanderen niet. Het was hier ook een beetje besmeurd en zo. Maar ik vond het wel klasse dat ze het toch wel deed. Maar
nou, hij bleef goed wit ook. Dat viel wel op voor dat laatste strookje daar. Robert, die werd van achter de camera. Dat, ja, hij is wel goed wit gebleven.
Afijn, tot zover. We gaan afronden. Nog een paar dingen. 1. Primoz Roglic. 14 pleisters. De foto op zijn Insta.
Ja.
Was natuurlijk op zijn kloten geslagen voor de 152ste keer in zijn carrière. Staat daar in zijn blote gat met letterlijk 14 pleisters op zijn lijf.
14,
ik had geteld.
14 wonden.
14 wonden en een zak aan van die vette pleisters waar die dan zijn pleisters uittrekt. En hij is gewoon die foto van. Maar ik word daar ook wel een beetje heel triest van. Want we hebben het hele dossier valpartijen
nog niet gehad. Want het is natuurlijk in Catalonië. Onze klakkenaffer, die gaat vandaag pas naar huis, Stef Klaas. Ja. Ja. 2 klaplongen, een paar ribben en dan wat er allemaal nog meer daar in Catalonië lag. De hele tour is onthoofd.
Van Vingegaard nog steeds in het ziekenhuis ook, zijn vanochtend.
Ja, er moet iets gebeuren. We hebben de hele weekend een beetje over gediscussieerd, zeg maar. Voor mijn gevoel gebeurt het wel meer.
Wat zijn de conclusies van die discussie? Overigens, Laurens Rex was gisteren de renner met de blote reet.
Die heeft ook 14 schuiven.
Elke koers tegenwoordig is er wel één renner in zijn blote reet ongeveer. Op een open rug.
Johnny en ik kunnen erover meepraten. Maar ik heb wat ik ook bijvoorbeeld aan rugwonden zie. Nu de laatste tijd. Met Wout, die zat er natuurlijk bij Laurens. Ik heb 1 keer in mijn carrière zoiets gehad in de afdaling Tourmalet. Dat was toen. Het wordt ook allemaal vroeger even nog met een stuk dikkere shirts. Bijvoorbeeld alleen dat al. Het is nu meteen pam weg en je zit op die blote
haak. Schiet ook echt open, omdat het zo strak
zit. Ja, het zit zo strak. Ja. Dus, waar hebben we het over gehad? Beschermende kleding.
Ja.
En gisteren reisde 47,8.
Ja.
Als je ze door al die bochten, 47,8 gemiddeld.
Ja.
Nou ja, de jaren 80 was Robert onder de 40 gemiddeld. Ja. Dus nu natuurlijk, Peter Post heeft een keer gewonnen met 45 gemiddeld. Er zaten bijna veel minder kasseien in toen. Wind mee hebben ze gehad en zo, weet ik. Maar het gaat gewoon over het algemeen 2-3 per uur gemiddeld harder. Vlaanderen was 44,5.
Ja.
44,5 in de Ronde van Vlaanderen. Dus er komt minder. Je hebt minder tijd om te reageren. Ja, en ergens, je zou bijvoorbeeld 36 stuurtjes kunnen verbieden. Hè? Als een renner 2 watt kan winnen door een smalle stuurtje te rijden, gaat hij toe. Ja. Ook al is het gevaarlijk.
En wat is dan de grotere gedachte achter het verbieden? Het moet langzamer?
Het moet langzamer en dan natuurlijk ga je dan door in de discussie, onder andere ook met Jasper. En dan die heeft het vooral over de topspeeds, dus niet over het algemeen. En dan zou je bijvoorbeeld, wat ik gisteren hoorde, bijvoorbeeld ook op Sportza, dan zou je bijvoorbeeld die versnellingen kunnen gaan limiteren.
Ja.
Kijk, in de Formule 1 maakt ze die auto's ook langzamer als het te gevaarlijk wordt. En dan uiteindelijk worden er weer allemaal redenen maniertjes gevonden om toch sneller te gaan. En dan worden ze weer langzamer gemaakt.
Ja, maar laten we vooropstellen dat er in de Formule 1 wat gedaan wordt.
Ja, er wordt wat gedaan. Ja. Maar je kan bijvoorbeeld niet de organisatie, weet je, de Formule 1 is hetzelfde als wielrennen op de wielerbaan.
Ja.
Je moet het vergelijken met World Rally Car. Je kan niet een heel parcours zo veilig maken als een Formule 1 parcours. Want dat is gewoon een parcours van 6, 7 kilometer. Of weet ik veel, 4, 5. Nikkie zal me kapot slaan.
Ja.
Te lang noem. Maar ik denk dat de excessen, bijvoorbeeld in de massasprint, gaat natuurlijk steeds harder. Die versnellingen, 54-10, 56-10 reizen naar de Kanarienberg toe. Vroeger kon jij niet trappen als je daarheen moest. In een ronde van, want je had 53-11 en dan was je op een gegeven moment uitgetrapt. En nu trappen ze nog mee. Ja, dat geeft ook, als jij gewoon niet hoeft te trappen en je zit met je benen stil, gefocust te sturen, is toch anders dan dat je vol nog mee moet trappen.
Ik denk dat een versnelling, een limiet op de versnelling zou een optie.
Dat haalt die hele hoge topsnelheid.
Maar ik denk, ik hoorde ook al over zwaardere fietsen en zo. Ik denk dat je die innovatie en al niet tegen kan gaan.
Nee. Nee.
Maar het is versnelling, ja.
Maar het gaat ergens misschien gewoon te hard nu, denk ik. Dat er minder.
Het moet langzamer. En dan toch even de checkvraag. Als het minder hard gaat, maar de belangen zijn nog wel hetzelfde. En daarmee het gestreste gedrag bij de renners.
Het grootste, dus grootste probleem is dat gestreste gedrag. Dat geeft Mathieu ook aan, weet je. En ze zitten met 40 man naar die Canarieberg te rijden. Dat is die valpartij met Wout van Aert. En er wordt net zoveel gevrongen als dat 140 man is geweest. Tussen die 40. Terwijl.
Maar is de snelheid daarin, weet je wel, als we de snelheid omlaag halen door best wel, zeg maar, concrete maatregelen. Is het effect van, want en dan gaan we ervan uit dat het gedrang hetzelfde blijft. Hè? Dus niet op een lint afdalen, maar
in
een blokje. Want er wordt niet meer op je gewacht beneden, bijvoorbeeld.
Ja, het is
heeft dat daar effect op?
Nee, het is een hele lange discussie.
Ja.
Wat er in het peloton geslopen is, punt 1, de renners zijn allemaal dichter naar elkaar toe gegroeid. Wat vroeger alleen Lance Armstrong had aan begeleiding. Dat heeft nu ook Tim en Mick van Dijk hebben dat ook. Dus die hebben een voedingsdeskundige, die hebben een eigen trainer. Die worden dagelijks gemonitord. Vroeger hadden alleen de team beste. Ja.
Dus het zit ook op een blokje, letterlijk.
Het zit ook op een blokje omdat het allemaal dichter bij elkaar zit. Dat zie je overal.
Ja.
Iedereen kan nu ook met joint trainen. Ja. Iedereen weet dat hij 100 gram koolhydraten moet eten. Gisteren zitten wij met heel lang, met best wel een grote groep. Of het komt terug. Ja. In die eerste ronde. En ik bespeur. En dan krijg je ook een beetje die
iedereen
die
eet.
Maar je krijgt een beetje die hormoon, die anxious hormonen. En iedereen wil naar voren op dat smalle fietspad waar we aan het rijden waren. En ik zat er al vrij van achter, omdat ik een paar keer te veel geremd had. Omdat ik dan, dit risicootje ga ik niet pakken. En toen denk ik, wat
is schaafwondjes aan jouw rug.
Ik dacht eigenlijk bij mezelf, hoeveel ze zitten hier. Iedereen zit om me heen te wringen. Je gaat er een beetje van meedoen. Even omkijken hoeveel er nog in mijn wiel zitten. Of hoe laatste 20 van 120 man. Of dat je denkt, wauw, wat zit je te doen? Ga lekker.
Ga erachter rijden.
Ja. Ja. En, maar dat anxious gevoel, dat wordt gewoon opgeroepen door zo'n groep. Hè? Dat heb je gewoon. En dat eruit te krijgen, dat is bijna onmogelijk, denk ik.
Het zijn toch ook de renners die vooral de stress maken.
Ja, en die ploegleiders in die oortjes schreeuwen.
Oortjes verbieden. Maar ja, dat is weer een einde discussie geweest.
Snelheid omlaag is te doen. Gedrag. Ja, dat is inderdaad. Ja,
maar dat is een grote factor op dat gedrag. Want ook wat ik net zeg, dat anxious gevoel, dat opgefokte gevoel. Dan zit er nog één in je oor te tetteren. Dat helpt niet mee natuurlijk. Hey, jongens, over 5 kilometer draaien we. Dan komen we Havelier af. Dan is het nog 8 kilometer tot aan Troué-Arenberg. Weet je wel. En iedere kilometer wordt afgeteld. Nog een kilometer. Nog 500 meter. Oh, kut, nou moet ik echt naar voren.
Neutral Race Radio.
Nou, daar heb ik gisteren met Nicky ook over gehad. Ja. Dus het is een eindeloze discussie. Ja. Ik denk dat je daar een hele podcast over kan vullen. Maar ik heb wel echt het idee dat het. Ja, de combinatie van kleding.
Nu is wel de tijd, hè. Dus even gewoon als kijker. Ik vind het minder leuk hierdoor.
Ja.
Ik maar doe wat, me echt pijn hoe zo Laurens Rex is.
Maar wat vind jij dan, wat had jij als je oortjes in had? Je hebt natuurlijk eigenlijk maar één oor waar je echt mee hoort dan, hè?
Ja.
Ik vond ook, als ik gewoon een oortje in had vroeger.
Vond je vervelend?
Ja, eigenlijk vond ik het ook vervelend. Want ik had het idee dat ik om me heen minder meekreeg.
Nou ja, je hebt dus van die oortjes bijvoorbeeld die je er ook helemaal in kan proppen. Ja. Zoals een op maat gemaakte oortje.
Ja.
Ja, nooit gebruikt. Nee. Omdat die sluit dan echt voor je gevoel dat rechts... Ja. Ik droeg hem altijd rechts. Dat rechtse oor, waar je dan inderdaad minder mee hoorde. Nou, ik denk wel dat... factor gedrag renners, dat de oortjes daarmee te maken hebben. Factor die topspeed eruit, dat met versnellingen kan. Ja. Of eventueel aero, dingen verbieden, veiligheid. Ook die stuurtjes, dus stuurvaardigheid. En beschermende kleding. Ja. In die drie factoren. En dan heb je natuurlijk ook nog parcours en aangeven. Maar we rijden wel op een openbare weg. En we rijden niet op een circuit. Dus je kan het nooit zo maken als op een circuit. Dat besef moet er wel zijn.
To be continued.
Ja.
Want de dag gaat beginnen. Het is 9:10. We gaan zo even lekker ontbijten. Een kop koffie nog erbij. En dan trappen we hem aan. Dan gaan we ons laten rondleiden hier in het prachtige Carinthië door Johnny zelf. Waar gaan we daarna naartoe? Want er is één Johnny. Er is één Johnny.
Er zijn twee Johnny's.
Maar er zijn twee Johnny's.
Ja.
Wie is die tweede Johnny?
De ezel van Marcio Prusikin. Die heet ook Johnny. Ja.
Daar gaan wij naartoe.
Ja, dat is een beetje... Ja, dat de contact is ontstaan vorig jaar met WK Gravel. Er was deze Johnny bij, zeg maar. En daar gaan we Prosecco inladen.
We gaan naar Johnny het ezeltje. Even goed luisteren, mensen. Want we hebben hem al regelmatig aangekondigd. Maar hier is hij. We hebben een deal. Geen goedkoop flesje.
Nee,
Het is ook echt een...
Marcio geeft het niet gratis weg. Het
was bij wijnvoordeel de lekkerste Prosecco die ze ooit getaste hebben. Maar we hebben een mooi prijs kunnen regelen. Voor verkoop. En die start 15 april. Te pre-orderen via de website vanaf 22 april in huis. We gaan dit allemaal ook op Insta zetten. Okay. En dan hebben we ook een mooi filmpje gemaakt. En die gaan we nog maken. We gaan allemaal foto's maken. Dus dat je echt een beetje het gevoel... Want dat willen we. Je moet het gevoel van die boerderij... Beschrijf het eens even. Nou, geef er even een paar woorden aan.
Nou, je komt aan op een ontiegelijk steile klim.
Ja,
hij trainde ook altijd alleen. Hij moest altijd die klimhoogte. Dat is echt gewoon de Keutenberg alleen dan drie keer zo lang. Zeg.
Veneto, groene heuvels,
ja.
Witte wegen.
De klim die Sagan ooit buitenblad opgereden is. Want die was
Lam.
Lam. Een weddenschap met Marcio Brusikin. Terwijl ze daarboven die Prosecco aan het drinken waren. En hij zei, ik kan echt wel hier buitenblad omhoog rijden. En Sagan die reed daar buitenblad omhoog. Kreeg nog een paar flesjes extra.
Lekker.
Maar en dan kom je aan op een boerderij, best wel rommelig. Ja, toch?
Ja, ezeltjesboerderij ook.
Ja, nou, het rommelige zit achter inderdaad, bij de stallen. Daarvoor is het gewoon netjes, en het huis is netjes.
Het restaurantje,
de wijnranken staan er mooi bij. Uitzicht over de groene heuvels.
Nee, maar dat is echt gelikter dan gelikt.
Ja.
Maar daarachter inderdaad.
Bij de ezeltjes.
Bij de ezeltjes de tering ben.
Dan wordt het de tering.
Ja, maar echt zo. Ja, nou, we gaan dat videootje gaan we schieten en online zetten. Maar zo'n lekker sfeertje daar. En die kop van die Marcio en zijn vader, die dezelfde kop heeft. Genieten.
De hele dag
we gaan er naartoe. We laden alvast even 50 doosjes in. Of zoveel als we in die Skoda krijgen. Voor de klakaffers. Die kunnen we nog even wat eerder bestellen. Ja, hey.
Ja, die krijgen voorrang.
Die krijgen nog even snel voorrang.
Die krijgen voorrang. 50 doosjes klakaf.
Maar we hebben er veel meer.
En het wordt natuurlijk het weer. Denken ze dat hier ook veel Prosecco in het Monaco van Oostenrijk?
Ja.
Aperol Spritz. Prosecco.
Ja, nee, maar... Mensen denken ook altijd dat je in je Aperol gewoon goedkope Prosecco moet.
Nee,
gewoon,
nee
je moet zeker, echt.
Je merkt echt verschil.
Wat een verschil, jongen.
Ja, toch?
Ja, zeker.
Jongens, het is lekker. Het is april Prosecco, Prosecco seizoen. Aperol tijd. Het gaat helemaal goed komen. Vanaf 15 april te pre-orderen via de website. Dan heb je een 22 april in huis. Dan kan je heel mei je schompens aan de Aperol.
Tijdens
de
Giro,
Tijdens de Giro. En tijdens de Giro komt ook nog de Giro-doos. Dus,
maar dat doen we één flesje in de
Daar doen we één flesje, ja. Dus je kan hem apart bestellen. Dus als
je hem dan niet die hele box besteld hebt... en dan heb je dat ene flesje op... dan denk ik, ik ben toch een stomme sukkel... dat ik niet die hele box bestel.
Maar het is ook zo lekker om... Ik heb hem dus thuis ook, jij ook. Ja. Omdat die fles dat met dat ezeltje. Dus ook,
okay. Dat is iedere keer weer geniet als je hem opentrekt.
15 april knallen we hem open. Zal Boogie al gebeld zijn?
Ik vrees ervoor.
Thomas zei... ik ga Boogie even bellen. Dan gaan we met de Amstel... Gaan we Boogie in de podcast vragen. Er is natuurlijk wel wat gebeurd tussen die twee. Kunnen we wel stellen. We hebben het indruk dat Boogie nog niet gebeld is.
Nee.
Dus wat wij volgende week...
Thomas heeft een hond, hè?
Ja.
Ik weet niet of je het weet. Met het. Hij was zijn telefoon kwijt.
En hij was nog even... We moeten het daar nog even over hebben. Hij was nog even in een of andere drag queen contest. Ja. Heb je dat gezien?
Nee.
Ja, hij was op de Nederlandse televisie. RTL 4. Ik heb het programma niet gezien, maar flarden. En stukjes en foto's gewoon op Insta. Hij was als drag queen verkleed.
En dan moest je raden wie het was,
En dan moest je raden wie het was, ja. En volgens mij konden ze het bij hem raden. Want er waren ongeveer 1600 foto's die ik doorkreeg. Dit is Thomas.
Oh, ja.
Je zag het een beetje aan. Je zag het ook echt, ja. Maar goed, die laten we dan even lopen.
Maar ik denk dat Boogie wel ja zegt.
Ik denk het ook wel, ja. Maar hij moet wel even bellen. Thomas, als je dit hoort, en dat doe je niet. Je luistert nooit. Bel die Boogie. Dan gaan we naar de Amstel. Even kijken. We zijn er doorheen, man.
Ja.
Johnny, bedankt. Ik ga trappen. Wat is het mooiste puntje van het ritje van zometeen? Rijden we naar iets toe of is het gewoon
We kunnen er nog overleggen.
Okay.
We gaan overleggen. Het wordt mooi.
Het ligt eraan hoe lang je wil fietsen.
Dank voor je gastvrijheid. Ja, en bij deze een oproep. Iedereen nog eventjes een kleine shout-out. Pension Hoogland. Van Google is Johnny Hoogland.
Pensioni vind je niet, maar Pension Hoogland vind je gelijk.
Lekker.
Pensioni.
Ja. Mensen gaan dat checken. De treatment is wel. Ja, Pensioni is goed, hè? Die is van Jasper.
Nee, is van Thijs.
Van Thijs?
Ja.
Oké. Okay. Nou, Thijs Zonneveld.
Ja, heeft Thijs ooit.
Goed door Thijs. Klasse. Roepen. We zouden door. Waar was Thijs Zonneveld eigenlijk nu?
Die moest naar de Roubaix, denk ik. Die staat stond aan de.
Ja, dat zei. Die wil eigenlijk ook rijden.
Ja. Nou, oké. Okay.
Maar Thijs is misschien beter dat hij niet reed.
Nee, precies.
Te snel.
We zijn er doorheen. Tot de volgende keer. Hoe dan ook en waar dan ook. En voor de tussentijd, live slow, ride fast.